Radio Swammerdam.
Het is tick season, zoals de bekende zanger Noah Kahan zingt in zijn gelijknamige hit. De herfst begint te veranderen in de winter en het gevoel van melancholie en eenzaamheid lijkt onvermijdelijk. De kaarsjes gaan aan en ik vind troost op de bank onder een dekentje. Ik kijk voor de zoveelste keer naar Bridget Jones, Notting Hill of Sleepless in Seattle en ik verlies me in de eeuwige zoektocht naar liefde die ten grondslag lijkt te liggen aan de cultuur die ik tot me neem. Ik ben niet de enige. Datingshows, romcoms, haatsongs over de ex, ze zijn ongekend populair. Niets is zo universeel als de liefde. Het narratief is over de hele linie nagenoeg hetzelfde. Je geluk en succes is volgens de hedendaagse popcultuur verbonden aan je relatiestatus. Singles zijn zielig en alleen, mensen in een relatie zijn hartstikke gelukkig. Als je de kalverliefdes niet meetelt, begint een liefdesleven vaak in je jongvolwassenheid. Het zijn vormende jaren waarin de mate waarin je aan andere mensen verbindt directe invloed heeft op je verdere leven. Af en toe wordt de single in een positief daglicht gezet, maar waarin Sex and the City het leven als single een speeltuin lijkt, blijkt de realiteit toch anders. Amsterdam kent meer singles dan ooit. Het aanbod is zo groot dat de eisen waaraan je levenspartner moet voldoen steeds hoger worden. Er komt bij dat door de toenemende individualisme en de relationele afhankelijkheid is afgenomen. In deze aflevering bespreken we de relatie tussen je persoonlijke ontwikkeling en je liefdesleven. Wat betekent het om vrijgezel te zijn in deze jaren? En welke maatschappelijke factoren dragen hier aan bij? Goedemorgen allemaal en welkom bij Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op de radio. Vandaag word ik, Sarah, vergezeld door Lonneke van den Berg. Lonneke is onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en doet onderzoek naar de transitie naar volwassenheid, de levensloop en familierelaties. En ze bestudeert onder andere hoe de levensfase van jongvolwassenen verandert en hoe jongeren met deze veranderingen omgaan. Ze deed in dit kader bijvoorbeeld onderzoek naar uit huis gaan, maar ze doet ook onderzoek naar singlehood, bij gebrek aan beter woord in het Nederlands, in je jongvolwassenheid. Welkom Lonneke.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Kan je allereerst iets vertellen over wat je interessant vindt aan deze fase?
Ja, zeker. Voor mij, wat mij heel erg interesseert aan deze fase is dat er heel veel gebeurt in vrij korte tijd. Dus je gaat uit huis, je gaat misschien samenwonen, je studeert, begint een baan. Het is een heel turbulente levensfase. En in de wetenschap is daar nog, er zijn niet heel veel mensen die per se onderzoek doen naar hoe die fase eruit ziet. Daar is nog, er gebeurt heel veel. En er is ook heel veel veranderd de afgelopen decennium. Dus het ziet er heel anders uit. En we zien ook heel veel meer verscheidenheid in hoe die fase eruit ziet. Dus dat is met name wat mij interesseert, dat niet meer één plaatje van volwassenheid er is en volwassen worden, maar dat we een heel verschillende fase nu zien en om dat in kaart te brengen.
We hadden het er net ook al kort over dat wetenschap is natuurlijk heel breed. We maken een programma over de wetenschap. En het kan heel interessant zijn om juist op de dingen te gaan zitten die heel dagelijks zijn en die voor iedereen voorkomen. En ik vind het zelf interessant dat er weinig onderzoek naar is gedaan.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat veel onderzoek richt zich op meer de traditionele stappen naar volwassenheid. Dus in het kader van singlehood, de stap naar samenwonen staat vaak centraal in onderzoek. Maar het single zijn niet. Dus we zien dat er ook dus best wel veel veranderd is. Er zijn wat nieuwe gedragingen, demografische gedragingen. En die zijn nog niet altijd een heel centraal punt in de wetenschappelijke literatuur.
Ja. Interessant. We gaan er uitgebreid over praten. Maar ik heb nog een gast bij mij in de studio. Momo, kan je jezelf kort even voorstellen? Wat doe je hier?
Momo, ik ben tweede presentator vandaag. En dat wil zeggen dat ik u, de ongeïnformeerde luisteraar, aan de hand neem om alles te vragen wat niet vanzelfsprekend is.
Ja, welkom. Leuk dat je er bent. Kan jij mij vertellen wat jij vindt van de popcultuur en van alle beelden die daarin worden geschetst? Zie jij het om je heen op eenzelfde manier als wat we krijgen voorgeschoteld in de hedendaagse cultuur?
Je bedoelt over single zijn?
Ja, of over liefde in het algemeen misschien?
Ja, Hey, ik ben heel erg single. Dus wat de liefde betreft ben ik niet een goede om het te vragen. Ik ben wel tevreden, maar ik hunker wel naar liefde. Ik heb wel het idee dat er een soort grote ervaring is die ik mis wat dat betreft.
En denk je dat die grote ervaring die je mist misschien een beeld is wat bestaat omdat je dat voelt? Of ook omdat dat je wordt voorgeschoteld, dat het hoogst haalbare is?
Ik denk dat die twee heel sterk samenhangen met elkaar.
Ik denk dat we daar misschien nog wel meer over gaan horen straks, hoe dat is onderzocht. Het lijkt me goed om, voordat we beginnen de diepte in te gaan over dit onderwerp, even een paar definities te bespreken. Want wat is jongvolwassenheid allereerst?
Ja, dat is een goede vraag. In mijn eigen onderzoek neem ik daar meestal de leeftijd 18 tot 35 voor. En dat is best wel ruim eigenlijk. Dat is toch best laat. En de reden dat ik daar naar die leeftijdsfase kijk is omdat de stappen die mensen maken, die veranderingen, die vinden zich met name in die fase plaats. Dus uit huis gaan tot een baan beginnen en kinderen krijgen. Dus ja, vaak wordt dat aangehouden. Maar binnen de psychologie wordt er ook wel gesproken van emerging adulthood. En dat is eigenlijk een meer nieuw fenomeen van meer ontdekkende fase van volwassen worden. En daarbij wordt meer gekeken naar van 18 tot 25 ongeveer.
Oké, dus als ik het goed begrijp, heeft deze fase, onderscheidt zich van andere fases omdat er zoveel gebeurt in hele korte tijd?
Ja, precies. Dus het is eigenlijk, het idee is dat veel rolveranderingen in die fase plaatsvindt, waarbij aan de start van de fase is men vaak nog afhankelijk van de ouders, heeft nog weinig verantwoordelijkheden. En aan het eind van de fase niet meer, als normaliter. Dus dat je stappen maakt die je minder afhankelijk maken en die je ook meer verantwoordelijkheden geven.
Oké, interessant. En zou je een paar van deze stappen kort toe kunnen lichten?
Eigenlijk de eerste stap is meestal uit huis gaan. Dus dat is ook een duidelijke stap waarbij je dus meer minder afhankelijk van de ouders wordt. Je gaat echt op je eigen benen staan. Vaak wordt hier ook een relatie hebben ondergeschaard. Dus gaan samenwonen. Kinderen krijgen kan als een stap gezien worden. En dan meer op economisch gebied wordt vaak gedacht aan een baan krijgen. Een opleiding afronden. En je zou tegenwoordig ook kunnen denken aan bijvoorbeeld een huis kopen, zeg maar, dat soort stappen. Dus die meer vastigheid geven. Dus een beetje je vestigen op een plek.
En je bent natuurlijk geen neuroloog, maar ik kan me zo voorstellen dat er ook heel veel gebeurt in je brein rond die tijd. Speelt dat mee?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat je brein ontwikkelt zich ook in die fase. En ik denk dat dus dat ook enigszins samengaat met die meer verantwoordelijkheden krijgen. Dus dat op jonge leeftijd is dat eigenlijk nog te vroeg ook qua wat je mentaal kan. Dus als je heel vroeg, als 16-jarige uit huis gaat of een kind krijgt, dat is veel voor veel verantwoordelijkheid voor zo'n jong persoon. Maar hoe meer dat zich ontwikkelt, hoe meer je die verantwoordelijkheden aan kan.
Ja, en als ik zo kijk naar mijn eigen leven, ik ben nu 25, dus ik zit halverwege deze fase. Ik merk zelf dat ik vanaf mijn 18e een plaatje voorgeschoteld kreeg. Want daar moet je zijn op je 35ste of zo. Maar dat het nog best wel een uitdaging is om die stap voor stap door te lopen. Is dat iets wat vaak goed gaat? Dat het misschien meer onzekerheid is bij jongeren hoe dat aangepakt moet worden. Maar dat het wel over het algemeen best wel goed op zijn plek valt? Of zijn er ook mensen die echt niet mee kunnen komen in deze fase?
Ik denk zeker het laatste ook. Het is een beetje twee kanten zitten hier, denk ik aan. Er is inderdaad heel erg sprake van zo'n plaatje. Van een soort beeld van wat je allemaal gedaan moet hebben. En dat is soms ook niet helemaal meer van toepassing. Heel veel mensen willen ook geen kinderen meer of willen geen relatie. Misschien willen mensen juist tegenwoordig heel veel rondreizen, in verschillende landen wonen en niet per se op hun 30ste al in een koophuis met kinderen zitten ergens. Dus ik denk, aan de ene kant zien we dat dat plaatje nog best wel overheersend is. Van hoe dat eruit hoort te zien. Maar dat er ook veel meer kan en dat dat ook aan het veranderen is. En dus veel meer verscheidenheid in hoe men het wil hebben. Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant zie je ook tegenwoordig dat heel veel mensen wel bepaalde stappen willen maken. Met name op de woningmarkt, dat mensen uit huis willen, misschien een huis kopen. En dat dat niet lukt. Dus ik denk dat met name op dat vlak zie je dat daar gewoon, ja, dat veel mensen die dingen niet kunnen doen en ook op hun 35ste misschien nog niet alle stappen hebben kunnen maken.
We gaan er zo nog uitgebreid over doorpraten. Ook juist de problemen in deze generatie. Heb je nou ook typische problemen of situaties waar jongeren of jongvolwassenen tegenaan lopen? Nog los van misschien de externe factoren zoals de huizenmarkt, maar echt interne dingen waar jongvolwassenen mee struggelen ten opzichte van andere levensfases?
Ik denk dat het een specifiek iets voor jongeren is dat alles nog best wel open is. En dat is ook wel echt van jongeren van deze tijd. Maar je kan nog van alles, je kan nog helemaal je eigen plaatje maken. En je hebt misschien ook de druk om een heel interessant plaatje te maken van hoe je leven eruit ziet. Dus het kan van alles, maar het is ook best lastig. Dus ik denk dat dat wel iets specifieks is van de jongeren. Van het ligt nog allemaal open, maar dat geeft dus ook de druk van ik moet een goede studie kiezen of dat heeft effecten over mijn leven. Terwijl op je 50ste ben je redelijk gevestigd en dan heb je niet meer, zeg maar, die druk.
Ja. Zo sterk. Vind ik heel herkenbaar. En echt een heel herkenbaar beeld.
Wat ik wel benieuwd naar ben, is het iets dat je ook historisch onderzoekt? Wat de verandering is in de factoren die erop werken? Of gaat het vooral echt om het moment te verklaren?
Ja, ik doe best wel veel beschrijvend onderzoek ook. Dus dat is echt dat meer in kaart brengen van hoe het veranderd is over de tijd. En dat heb ik bijvoorbeeld met jonge singlehood gedaan. En ik ben er ook, maar ook op andere punten zoals uit huis gaan, heb ik dat gedaan voor de afgelopen 10 jaar. En dat lijkt een vrij korte periode, 2010, 2020. Maar met name heb ik naar gekeken. Maar dan zie je ook enorme veranderingen. Dus ik doe deels terugblikkend op de recente historie. En ook af en toe meer langere termijn. Ja.
Jeetje. Is dat dan ook exponentieel? Verandert het exponentieel? Of is het best wel een geleidelijke verandering door de decennia en misschien eeuwen heen?
Nou, het neemt wel in bepaalde tijden met name toe. En ik denk dat de laatste 10 à 20 jaar dat er wel heel veel veranderd is, zeg maar. Met de globalisering is wel echt exponentiële groei in verandering. Ja.
Des te belangrijker dat er onderzoek naar komt, zou ik denken. Ja, dan wat ik zelf een interessante vraag vind. Wat schaar jij onder de definitie single of vrijgezel?
Ja, dat is ook een. Eigenlijk gebruiken mensen best wel verschillende definities. En dat maakt het soms ook lastig in onderzoek of te vergelijken verschillende onderzoeken. Ik gebruik zelf meestal of mensen samenwonen of getrouwd zijn met een partner versus niet. Dus daten zit dan bij de mensen die een vaste relatie hebben, maar niet samenwonen, schaar ik dan onder de singles.
Okay.
Maar dat verschilt tussen onderzoeken. Dus er zijn ook onderzoekers die echt kijken naar wat mensen zeggen van heb je een partner, heb je een relatie. En meer in de, zeg maar, de oudste literatuur over singlehood, of ook de, met name de Amerikaanse literatuur, wordt vaak alleen gekeken naar of mensen getrouwd zijn of niet. Dus daar wordt samenwoners ook nog als single.
Interessant.
Ja.
Juist omdat in deze fase waarin samenwonen niet altijd een ding is, lijkt het me best wel interessant ook om te zien hoe mensen misschien zich gedragen als ze in een vaste relatie zijn waarbij ze niet samenwonen.
Ja, zeker. Ja, er wordt wel ook specifiek onderzoek naar die groep gedaan, ook naar latrelaties. Dus dat is een best specifieke groep.
Misschien moeten we dat heel veel toelichten ook wat dat is.
Ja, dus dat zijn lange afstand relaties. Of dat zijn living apart together relaties. En dat betekent dat ze niet samenwonen. En dat is iets, als het over jongvolwassenen gaat, dat komt natuurlijk redelijk vaak voor. Omdat mensen niet gelijk altijd gaan samenwonen. Dus je ziet daar veel mensen die wel een relatie hebben, soms ook al best langere tijd, vaste relatie, maar niet samenwonen.
En wat maakt dan het onderscheid tussen een relatie hebben en samenwonen? Is het dan misschien het inleveren van een deel van je onafhankelijkheid?
Dus in mijn onderzoek deels heb ik... ik heb vooral met name om die reden daar naar gekeken, dat je, als je echt een huishouden deelt, dan deel je dus meer samen. Dus dat is een vrij duidelijke situatie waarbij je echt afhankelijk inderdaad van elkaar bent. Vaak ook economisch of hoe je leven eruit ziet. En daarnaast is het soms ook op basis van wat voor informatie is er beschikbaar. En daarbij is het ook lastig wat men ziet als een partner. Als je echt alleen daarvan uitgaat van zeggen mensen ik heb een vaste relatie. Dat sommige mensen zeggen dat misschien op de middelbare school als ze 13 zijn. En andere mensen zijn misschien al jaren best wel samen. Maar zien dat nog niet als een partner. Dus in die zin is het ook een iets duidelijk kader wat precies de mensen zijn die samen. Ja.
Ik denk dat wij even een beetje gaan uitzoomen voordat we weer teruggaan naar de singlehood. Want we leven in een tijd met veel veranderingen. Veel social media, veel globalisatie hadden we het net al een beetje over. Kan je iets toelichten over wat deze generatie in het bijzonder, dus laten we voor het gemak zeggen Gen Z, maar er hoort nog een stukje voor denk ik ook nog bij, waar die mee te maken krijgen?
Ja, ze leven best wel in een beetje een tweezijdig iets. Aan de ene kant leven ze in een tijd dus waar je heel veel keuzes hebt. Dus er werd in een boek wat ik hierover las, werd het een beetje beschreven als van je kan nu je biografie zo samenstellen zoals je zeg maar staat in het chipsvak. Je kan van alles kiezen. Dus er is veel meer mogelijk dan in de tijd dat onze opa's en oma's volwassen werden. Dus je kan van alles kiezen. En dat brengt ook een zekere druk dus met zich mee. Omdat er wordt gedacht van je kan van alles kiezen. Waarom kies je niet dit? Of kies je, waarom ga je niet naar het buitenland? Waarom blijf je je hele leven in één dorp wonen? Dat soort beelden kunnen ontstaan. Maar daarnaast zien we dat het echt toch wel een stuk lastiger is geworden om bepaalde stappen te zetten. Dus vooral op de woningmarkt, maar ook op de arbeidsmarkt. Zijn veel tijdelijke contracten, met name bij jongvolwassenen. Dus dat geeft ook een onzekerheid op de arbeidsmarkt. En ook wel op relatievlak is er... Sinds de scheidingsrevolutie zien we dat er is veel minder zekerheid dat je met je partner blijft de rest van je leven. Dus dat maakt ook dat eigenlijk op al die vlakken is iets meer onzekerheid.
Ja, en de externe factoren die merken we natuurlijk allemaal in het dagelijks leven. En tegelijkertijd zijn er ook veel mensen, vooral wat oudere mensen, die een hele duidelijke mening hebben over de instelling van deze generatie en de manier waarop zij zich profileren. Zit daar nog een verschil in ten opzichte van misschien 10 jaar geleden in de keuzes die deze generatie maakt met betrekking tot partnerschap?
Ik denk dat daar inderdaad een soort discrepantie zit ook in wat men wil. Dus dat er verwacht wordt dat je met name bij de oudere generatie toch dat traditionele plaatje nog heerst. Wat ook dus wat lastiger te bereiken is. Dus dat is al een reden wat het lastiger maakt. Maar daarnaast zie je bij de jonge generatie wel dat de normen wat vrijer zijn geworden. En dus dat ook verschillende vormen van leven worden geambieerd. En dat kan ook maken dat dat beeld ontstaat van dat het dat de jongeren het gewoon niet willen. Maar ja, dus ik denk dat daar een soort, dat dat niet helemaal samen loopt.
Nee, de vrije geest kan misschien ook betekenen dat je binden aan iemand moeilijker wordt of minder gebruikelijk. Of...
Ja, zeker. Ja, dus mensen, ja, dus dat is niet meer wat altijd gewenst dan wordt. En dat maakt het ook lastiger om van beide kanten dat te doen.
Ja, heeft ik weet niet of jij hier onderzoek ook naar hebt gedaan, maar heeft monogamie en het ontdekken van andere vormen van partnership ook nog invloed op de keuze die mensen maken?
Ja, ik heb hier geen onderzoek naar gedaan, maar er is wel iets van onderzoek naar. En het is wel dat nu wordt wel gezien als een tijd van meer onafhankelijkheid en ook meer dat meer dit soort zaken centraal staat. Dus niet alleen meer monogamie en van alle soorten relaties. En dat ook gedacht wordt dat juist de jongvolwassen fase dat is om te ontdekken wat voor vorm bij je past.
Ja, en als we kijken naar deze generatie dus en deze fase. Wat zie jij voor trends in singlehood?
Ten eerste zie je dat het wel toeneemt. Dus ik heb zelf vooral gekeken naar, gaan mensen nou gelijk samenwonen nadat ze uit huis gaan? Of zijn ze eerst nog een periode alleen? Wonen ze eerst nog alleen? Eventueel met huisgenoten, maar dus niet met een partner. En daar zie je dat dat toeneemt en vooral bij vrouwen. Dus dat... en dat zien we eigenlijk in verschillende Europese landen. Dus daarbij hebben we echt gekeken vanuit geboortecohort 1930. Dus best wel lang geleden. En je ziet dat dat voor de meeste landen is toegenomen.
En wat maakt het verschil tussen mannen en vrouwen in dit opzicht?
Ja, dus eigenlijk bij de oudere generaties zien we dat met name mannen eerst nog een periode alleen woonden. Dus daar kwam dat vaak voor. En in de latere generaties zien we dat vrouwen, zeg maar, ze bij komen te benen. Dus ongeveer ook. Dus we zien bij hun echt een grote groei in singlehood. En dat zal veel te maken hebben met de feministische revoluties. Dat zij nu ook de arbeidsmarkt op zijn gekomen. En ook veel meer qua normen vrijheid hebben.
Oké. Interessant. Ik zie het ook om me heen veel dat mensen toch keuzes maken om het later te doen. Terwijl tegenstrijdig daaraan is de woningmarkt. En de kansen die je krijgt liggen niet voor het oprapen. Dus toch misschien samenwonen voor de kans die je krijgt op dat moment. Zit er nog een opportunistische component aan? Of is het wel echt vaak wel overwogen gedaan?
Het samenwonen.
Ja, ik zeg maar de stap dus van singlehood naar partnership.
Ik denk dat samenwonen heeft heel veel economische voordelen ook inderdaad. Dus ik denk dat dat... Zeker opportunistisch of zeg maar vanuit de voordelen zullen mensen zeker gaan samenwonen. En dan is het ook afwachten hoe dat verloopt. Maar het is een stuk goedkoper inderdaad om samen te wonen.
Ja.
En als iemand die helemaal geen sociologische achtergrond heeft. Dus dit zijn allemaal enquêtes die worden opgestuurd naar mensen waarop je dit baseert?
Nee, ik gebruik vooral eigenlijk, deels. Ik gebruik veel data van het CBS, registerdata. En dat, daar zitten wij allemaal ook in mijn dataset. En daar baseer ik me op waar je geregistreerd staat. Dus sta je geregistreerd met je ouders of met een partner. Dus op basis daarvan kan je het in kaart brengen. En daarnaast heb ik wel ook vraaglijstdata gebruikt. En voor de mensen uit 1930 was dat, was dat retrospectief. Of voor iedereen was het retrospectief. Dus dat betekent dat het gaat over het verleden. En dan was de vraag, wanneer ben je voor het eerst uit huis gegaan? En wanneer ben je voor het eerst gaan samenwonen? En het idee was, als daar tijd tussen zit, dan ben je, of als je nooit bent gaan samenwonen, dan ben je single naar het huis gaan geweest.
Ja. Want Sarah, jij vraagt naar opportunisme. Is dat ook, zou je dat soort dingen ook uit die vragenlijst kunnen leren?
Nee, dat denk ik niet. Maar er wordt wel langzamerhand meer onderzoek. Er zijn wel ook vragenlijsten waarin wel het gaat over welzijn, over waarom je gaat verhuizen. Dus daarin zou het kunnen zitten. En er is ook recent een groot project over singlehood begonnen. En die gaan ook echt een gehele vragenlijst maken. Dat is een Belgisch onderzoek. Waarbij ze ook ingaan op dit soort aspecten. Dus dat wordt echt een grootschalige studie waarbij ze daar meer op in kunnen gaan. Het is sowieso een beetje lastig, omdat mensen misschien niet aangeven waarom, zeg maar, achterliggend kan je wel gaan samenwonen omdat het economisch goed is. Maar als iemand je het vraagt, zeg je misschien voor de liefde ben ik gaan samenwonen. dus dat is altijd lastig.
Ja, zeker. En we hebben het al gehad dus over het verschil tussen mannen en vrouwen. Zijn er andere factoren die meedoen aan verschillen tussen mensen? Is het opleidingsniveau bijvoorbeeld nog onderdeel?
Ja, opleidingsniveau is een belangrijke factor. Dus ik heb dan met name naar de jongvolwassen levensfase gekeken. En daarbij zie je juist dat mensen met een hoger onderwijsdiploma, dat die veel vaker een periode van singlehood hebben. Dus, en met name ook de vrouwen daarbij. Dus daar zie je bijna geen man-vrouw verschil bij de mensen met een hoger onderwijsachtergrond. En bij de mensen zonder zie je wel hele grote verschillen, waarbij met name vrouwen niet single zijn.
En kan je dat misschien een beetje duiden waar dat vandaan komt?
Eigenlijk in een van de papers die ik las staat dat universities are waiting halls for union formation. Maar dat geeft een beetje aan dat het idee bestaat dat bij in het student zijn wordt gezien als dat gaat niet samen met al samenwonen of getrouwd zijn. Dus wordt gezien als een fase waarin je het studentenleven ervaart. En dat vaak niet in een koppelverband. Dus daar die normen, in de maatschappij zien we eigenlijk een vrij overheersende norm van je moet een partner hebben. Maar juist bij de studenten zien we eigenlijk de andere norm van het is raar als het ware om een partner al te hebben. Of om echt samen te wonen of getrouwd te zijn. Dat wordt dan minder passend gezien bij die groep. Dus daardoor ze hebben eigenlijk al ook in de eerdere generaties en zien we dat ook vrouwen die dus in het hoger, aan het hoger onderwijs studeren, dat die ook alleenstaand wonen of met huisgenoten.
Ja. Nou, dan kan me voorstellen dat het een beetje gissen is waar dat dan precies vandaan komt. Maar ik vind dat wel een interessant punt, omdat ik me afvraag waarom mensen met een hogere opleiding blijkbaar die ruimte wel voelen, terwijl of misschien juist voldoen aan een norm, terwijl ze het stiekem wel graag willen, maar ja, die ruimte dan dus op een andere manier invullen. Terwijl mensen met een lagere opleidingsachtergrond daar op een andere manier mee omgaan. Heb je een idee of dat misschien dan te maken kan hebben met afhankelijkheid van elkaar of met waar is die norm op gebaseerd?
Het is deels ook eigenlijk dat we zien bij de hogere sociaal-economische klasse wordt meer waarde gehecht aan onafhankelijkheid en aan zelfontwikkeling. Dat wordt heel belangrijk gevonden. En de lagere sociaal-economische klasse, daar staat echt de familie vrij centraal. Dus dat geeft dat die norm om een partner te krijgen daar wat sterker heerst.
Oké. Interessant. En je noemde het net al een beetje. De onafhankelijkheid is dus een waarde die voor veel mensen heel belangrijk is. Is het ook zo dat onafhankelijkheid in je jongvolwassenheid gevolgen heeft voor je toekomst?
Ik heb daar. Ik denk dat we weten daar nog vrij weinig van af. Omdat het is enigszins lastig te onderzoeken. En het speelde niet zo erg. Maar ik heb zelf in één onderzoek daarna gekeken, specifiek naar singles zijn. Of mensen dus enige tijd singles zijn geweest na het uit huis gaan. En dan gekeken of als ze later een partner hebben en daarvan gaan scheiden of uit elkaar gaan, of ze dan minder negatieve ervaringen daarvan hebben, gevolgen.
En negatieve gevolgen, gaat dat dan over hun romantische toekomst of over hun toekomst in het algemeen?
Eigenlijk vooral hun welbevinden. Dus de vraag van hoe tevreden ben je met het leven? En in het algemeen zien we dat mensen heel erg een daling hebben in het jaar dat ze uit elkaar gaan. En hier hebben we mensen over dit Duitse data. Daarin hebben mensen elk jaar een vragenlijst ingevuld met de vraag van hoe tevreden ben je met het leven? Onder andere. En daarbij zie je heel goed dat in het jaar dat ze uit elkaar gaan, zijn mensen het minst tevreden met het leven. Dat brengt veel crisis met zich mee vaak. En daarbij hebben we een onderscheid gemaakt tussen mensen die singles zijn geweest en die niet. En dan zie je eigenlijk dat de mensen die singles zijn geweest, veel minder die dading ervaren. En het idee van ons is dat dat komt omdat de mensen die al eerder single zijn geweest daar al beter op voorbereid zijn. Ze weten al hoe het is om je eigen boodschappen te doen. Ze hebben al hun eigen vriendenkring misschien opgebouwd in plaats van alleen koppelvrienden. Dus zij ervaren veel minder een negatieve effect daarvan. En dat hebben we ook bekeken op economisch gebied. En daarbij zien we dat ook bij vrouwen, dat de vrouwen die eerder single zijn geweest, dat die daar veel beter tegen bestand zijn. Dus we zien dat vaak, met name bij vrouwen, uit elkaar gaan hele nare economisch gevolg heeft. Maakt dat veel van deze vrouwen komen in de armoede. Maar dat veel minder het geval als die vrouwen al alleenstaand zijn.
Wat interessant. Vooral als ook blijkt dat je economische achtergrond of je sociaal-economische achtergrond kan betekenen dat je dus eerder in een relatie zit, omdat je dan voldoet aan bepaalde normen en waarden. Terwijl op de lange termijn het dus juist heel belangrijk kan zijn om die periode ook single te zijn.
Ja, zeker. Ja, dus je ziet eigenlijk dat dit zijn eigenlijk een soort eerste hints dat je dus echt iets opbouwt tijdens zo'n periode die je echt weerstand geven tegen negatieve gevolgen. En hierbij hebben we gekeken naar uit elkaar gaan. Maar je zou ook kunnen denken aan het overlijden van een partner of het verlies van de baan van een van de partners. En ja, het lijkt er toch op dat het helpt als je wel je eigen zelfstandigheid hebt opgebouwd.
Ik ben wel eens bang geweest voor het tegenovergestelde, dat ik veel te erg gewend raak aan het single bestaan.
Ja, dat kan ook natuurlijk. Dus je hebt wel, denk ik, meer kans om uit elkaar te gaan als je single bent geweest. Dus het is wel dat je inderdaad, je bent gewend aan het single bestaan. Zeker hoe langer je single bent dan niet. Dus dat heeft eigenlijk twee kanten. Dus maakt soms misschien het hebben van een relatie moeilijker, maar geeft ook. Maakt ook dat je misschien meer eisen daaraan hebt. Omdat je weet hoe het leven ook kan zijn zonder partner.
En voor mensen die lang bij elkaar zijn geweest, kan het dan dus ook misschien de angst voor het onbekende zijn die ze bij elkaar houdt, gedeeltelijk?
Ja, zeker. Dus daarbij denk ik ook de veranderingen, met name bij vrouwen die we zien, dat ze veel vaker ook single willen zijn, maakt ook dat geeft ook aan dat ze misschien nu veel meer ook dat onbekende aandurven en ook kunnen, omdat ze ook gewoon op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld actief zijn. Dus inderdaad, dat idee van vastzitten in een huwelijk, trapped in a marriage, dat dat enigszins aan het veranderen is. En dat we daardoor ook zien dat meer mensen uit elkaar gaan, omdat die eisen gewoon wat aan het veranderen zijn.
Is het ook moeilijker om je te binden als je lang single bent geweest? Blijkt dat?
Er is nog weinig onderzoek naar. Maar hoe langer je single bent, hoe minder de kans dat je gaat samenwonen. En dat kan ook goed omdat je het niet wil. Of omdat je hele hoge eisen hebt aan hoe een relatie eruit zou moeten zien.
Ja, het is veel in het nieuws ook de laatste tijd zag ik dat in Amsterdam de cijfers ontzettend stijgen. Dat mensen meer en meer single zijn. Dat houdt het systeem misschien ook wel in stand van een single samenleving.
Ja, ik denk wel dat wat je eigenlijk ziet, over het algemeen zijn singles wel iets minder gelukkig met het leven, iets minder tevreden. Maar dat met name zo in gebieden waar weinig singles zijn. Dus het is lastig als je de enige single in het dorp bent. Maar in plekken zoals Amsterdam, waar veel mensen single zijn, zal dat veel minder het geval zijn. En kan het, ja, dus dan. Heb je gewoon meer ook een vriendenkring die ook single is.
Wordt wel verheerlijkt ook, vind ik, vaak single in de stad. Toch?
Yeah.
Het is wel iets wat voor veel mensen iets zegt over je onafhankelijkheid. En daarmee ook een bron van verhalen en een ding om op terug te vallen waarin je je eigen positie bepaalt ten opzichte van de rest van de samenleving.
Ja, je ergert je aan vrienden die altijd aan hun partner vastzitten.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, of mensen oordelen over andermans relatie zijn denk ik makkelijker als je single bent.
Ja, ik weet het niet. Ja, ik denk het ligt ook een beetje aan de leeftijd en de groep. Dus ik denk dat dit echt iets is ook inderdaad wat bij jonge mensen en dus in de stad, bij studentenleven, dat heel erg geldt. En dat ja, hoe ouder je wordt en dat wel verschuift.
En de popcultuur. We zien heel veel programma's, heel veel datingshows zijn ongekend populair. Zou dat nog iets te maken kunnen hebben met het groeiende aantal singles?
Ik denk dat wel een rol speelt. En ook wel bij dat het ideaalplaatje nog steeds een relatie is. Bij veel, in de populaire media. Dus er wordt nog steeds daarnaar gezocht. En heel veel mensen hebben het niet. Dus veel mensen daten ook zelf. Dus het is leuk om te kijken naar herkenbare, maar misschien heel uitvergrote situaties. Ja,
ja, en de standaarden worden hoger, neem ik aan, als je veel cultuur tot je neemt waarin een beeld wordt geschetst van een heel onrealistisch plaatje. Of is dat een aanname die niet echt zo blijkt?
Nee, ik denk dat inderdaad waar is. Ook weer dus met, er is nu zoveel mogelijk. Er zijn natuurlijk ook in die zin heel veel partners mogelijk. Dus je kan best wel een hoog eisenpakket dan hebben. Of vergeleken als je heel erg in één plek blijft en weinig beeld hebt van de rest van de wereld. Dus nu we op sociale media, tv, van alles zien, dan kan je inderdaad ook steeds meer eisen hebben.
Ja, we gaan denk ik even luisteren naar een column. We hebben een column geschreven door Maaike Brink. Zij is 22 jaar en masterstudent in Curating Arts and Cultures. Zij gaat ons iets vertellen over haar ervaringen als vrouw in deze tijd.
Als iemand die haar laatste relatie op haar 12e had, lees ik met veel interesse over de voordelen van single zijn in je 20er jaren. Dit onderzoek biedt mij de geruststelling dat mijn huidige huwelijkse staat niets is om me zorgen over te maken. Op rationeel niveau weet ik dat ook wel. Je leert jezelf goed kennen en je hebt de vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Toch knaagt er iets. Als vrouw in de 21ste eeuw ervaar ik een soort dubbel bewustzijn rondom dit onderwerp. Aan de ene kant sluit single zijn perfect aan op mijn feministische waarden. Ik ben trots op het feit dat ik in mijn geval geen man nodig heb om me compleet te voelen. Maar aan de andere kant schuilt er in mij een klein kwetsbaar meisje dat soms graag de teugels uit handen zou willen geven. Boven alles verlangt iedereen ernaar om geliefd te worden en om lief te hebben. Toch lijkt het alsof veel jonge mensen daar moeite mee hebben. Ze willen wel geliefd worden, maar lijken het liefhebben zelf niet aan te durven. Dit uit zich in fenomenen als open relaties of zogenoemde situationships. Hoewel seksuele vrijheid zonder twijfel te waarderen is, lijkt het er soms op dat deze vrijheid vooral wordt ingezet als een defensief middel tegen oprechte intimiteit. In plaats van ons open te stellen voor verbinding, gebruiken we onze vrijheid als schild. In een samenleving waarin veel idealen lijken te zijn gestorven, blijft het concept van ware liefde verrassend hardnekkig. Het romantische geloof dat er één persoon bestaat die perfect aansluit bij al jouw wensen is echter niet alleen onrealistisch, maar ook schadelijk voor zelfreflectie en persoonlijke groei. Het traditionele idee van hoe een monogame relatie eruit moet zien, sluit bovendien niet langer aan bij de manier waarop onze maatschappij functioneert. In slechts 2 generaties tijd is een romantische relatie veranderd in een dynamiek tussen 2 gelijkwaardige partners, die ook een volwaardig leven leiden en daardoor niet altijd evenveel tijd of ruimte voor elkaar hebben. Toch is het liefdesideaal van perfectie nog sterk aanwezig. Er wordt verwacht dat een potentiële partner volledig aansluit bij alle wensen en behoeften, zonder te erkennen dat beide deelnemers menselijk zijn en daarmee per definitie niet perfect. Daarnaast wordt vergeten dat een relatie niet alleen draait om nemen, maar net zo goed om geven. Wanneer een romantische partner bijvoorbeeld te laat op het laatste moment afzegt of zich op een andere manier anders gedraagt dan het romantische ideaal, is het tegenwoordig erg makkelijk om de band te verbreken en verder te zoeken naar iemand die wel aan dat beeld voldoet. Waar je vroeger misschien kon kiezen uit de zoon van de slager of de broer van een goede vriendin, laten datingapps je nu potentiële partners binnen een straal van 200 kilometer zien. Het vinden van een nieuw slachtoffer is slechts een paar swipes verwijderd. Het idee van liefde en de praktische uitvoering ervan zijn steeds verder uit elkaar komen te liggen. Eenzaamheid en teleurstelling zijn hierdoor bijna onvermijdelijk geworden. Op deze manier van daten leer je de ander nooit echt kennen en geef je hen ook niet de kans om jou werkelijk te leren kennen. Binnen dit idee zijn romances namelijk vaak gebaseerd op verwachtingen en niet op communicatie. Je kunt je afvragen of met de juiste openheid voor imperfectie en het besef dat de ander geen rol van dienstbaarheid vervult binnen een relatie, beide partners net zo goed persoonlijke groei kunnen doormaken. Waarom zou dit wel mogelijk zijn in platonische liefdesrelaties, maar niet in romantische? Als je samen afspreekt dat je elkaar in een romantische relatie niet per se compleet wil maken, maar juist wil aanvullen en ondersteunen, zodat je de eerder genoemde voordelen van single zijn kunt combineren met een veilige en warme thuishaven voor jullie beiden, lijkt me dat een prachtig nieuw ideaal. Samengevat denk ik niet dat het concept van een romantische relatie op zichzelf schadelijk is voor persoonlijke groei. Het probleem ligt eerder in de vorm waarin we verwachten dat een relatie moet passen. Liefde op zichzelf is immers nooit iets verkeerds en de samenleving is al individualistisch genoeg. Een relatie hoeft geen gevangenis te zijn, maar kan net zo goed een gedeelde ruimte zijn waarbij de partners kunnen groeien. Het vraagt alleen wat moed om die ruimte samen te durven creëren.
Ik zag je al driftig knikken af en toe. Ja. Wat vond je van haar analyse over de huidige tijd?
Ja, ik denk dat ik herken wel wat we ook zien deels in de onderzoeken en in het leven. Dat de reikwijde is heel erg veranderd. En dus ook van wat mensen willen van een relatie. En wat ook gewoon een grote rol speelt, inderdaad, wat zij ook noemt van... Het is makkelijker geworden om uit elkaar te gaan. We zien dat dat veel vaker voorkomt. En dat maakt ook dat het wensen van samen groeien en in een relatie blijven, dat minder altijd het geval is. Omdat er ook een optie is om uit elkaar te gaan. Dat hoeft natuurlijk... daar komt wel bij dat we voorheen minder zagen dat mensen uit elkaar gaan. Betekent natuurlijk niet dat die mensen samen per se gegroeid zijn. Maar ook kan het goed zijn dat die mensen niet uit elkaar konden gaan. Dus dat lastig te zeggen van is dat slecht of goed dat meer mensen nu uit elkaar gaan. Het heeft ook goede kanten. Want bij elkaar blijven terwijl je dat niet wil is ook niet wenselijk.
Nee. Is er iets gebleken uit de cijfers over de mate waarin persoonlijke groei wordt beïnvloed door een relatie?
Nee, dat is eigenlijk vrij lastig te zeggen. Tevreden in dit paper waar ik het eerder over had geprobeerd te kijken van kunnen ze, hoe staan ze er economisch voor en qua welzijn. Maar er is eigenlijk nog weinig onderzoek naar van hoe zit het nou echt met de groei. Dus we zien wat mensen willen en doen. Maar er is niet heel veel duidelijk over in hoeverre is dat ook het geval. Want ook juist samen zijn heeft inderdaad veel voordelen. Dus ja. Zowel de verbinding, maar ook bijvoorbeeld... het is ook makkelijker als een van de partners kookt en de andere niet hoeft te koken die dag. Zeg maar. Het is ook handig om samen te wonen in die zin.
Dat is ook grappig dat dat punt eigenlijk niet wordt aangehaald, of weinig wordt aangehaald, dat het ook juist heel veel kan schelen als er iemand is die jouw werk uit handen neemt of die jou ondersteunt, zowel praktisch als emotioneel gebied voor je persoonlijke ontwikkeling.
Ja, zeker. Dus ik denk dat dat juist in de oudere literatuur, wetenschappelijke literatuur, stond dat vrij centraal en werd dat aangehaald. Van daarom is het beter om, is het wenselijk om een partner te hebben, want er wordt voor je gezorgd, of ofwel economisch of meer qua huishouden. En daar is inderdaad veel in veranderd in dat we zien dat nu beide partners werken. Beide partners bepaalde idealen hebben die ze willen. En dat kan ja, veel ja, maken dat mensen veel druk ervaren. En, maar alsnog helpt het natuurlijk wel als je samen een huishouden runt.
Ja. Ik vind het ook grappig omdat die manier van kijken naar een relatie, dus of je bent economisch afhankelijk of je bent voor de zorg afhankelijk, is natuurlijk ook heel erg ongeëmancipeerd in zekere zin. Omdat veel vrouwen economisch afhankelijk ja, niet meer weg kunnen bij de man. En andersom, mannen over het algemeen niet zo in touch staan met hun gevoelens omdat ze voor hun gezin moeten zorgen en moeten providen. Is er in die... In die ontwikkeling naar de hedendaagse kijk op voordelen van singlehood of van partnerschap. Zijn er veel ontwikkelingen geweest, feministische ontwikkelingen, misschien wel andersoortige invloeden?
Ja, wat we eigenlijk zien is dat voor met name vrouwen nu gezien wordt dat zij nu ook de mogelijkheid hebben om single te zijn en om dus ook weg te gaan bij hun partner. En op relatievlakgebied zien we daarbij ook dat met name vrouwen een verandering in hun normen hebben gemaakt en in hun situatie. Dus vrouwen zijn meer gaan werken, hebben ja, meer een oog ook voor carrière maken en voor niet alleen op het gezin te focussen. Bij mannen is er minder veranderd. Dus bij mannen zijn niet veel minder gaan werken en ook niet... Ja, dus er is iets van verandering, iets meer tijd met gezin, maar daar is minder veranderd. Dus dat maakt wel dat ook binnen man-vrouw relaties, dat je ziet dat vaak daar enig verschil in zit van, ja, dat met name de vrouwen nu hogere, ja, andere ambities hebben dan voorheen, maar bij mannen daar minder veranderd is.
Ja. Heb je ook nog gekeken naar niet-heteroseksuele relaties?
Nee, ik zelf niet. Omdat ja, met name bij de vragenlijstdata waren dan te weinig cases. Maar in zekere zin ook wel, omdat het singles zijn dat... ja, ik heb treft er niet iedereen. Specifiek naar gekeken, maar singles zijn hetero of niet... ja, dus, maar er is wel ook veel onderzoek, ook specifiek.
Je kan natuurlijk niet alles onderzoeken, ja. Dat snap ik. Ik vind dat nog wel een interessante gedachte, dat misschien je geaardheid ook nog iets kan betekenen voor hoe zelfverzekerd je bent in je singlehood. Of op andere manieren invloed heeft.
Ja.
Mogelijk
ja.
Wel niet hoor.
Ja, en ik denk wel dat singlehood meer voorkomt bij queer relaties. Omdat daarbij al minder daar bestaat al minder één plaatje waar je aan moet voldoen. Dus het is al niet exact het traditionele plaatje. Dus dan kan er ook meer ja, variaties zijn. En inclusief single zijn of een, ja, daten, maar niet samenwonen of trouwen.
Ja. En als je nu kijkt naar wat je hebt onderzocht, zie je een bepaald toekomstbeeld voor je in dit opzicht?
Goede vraag. Ik denk dat wat we nu eigenlijk zien is dat er wel veel singles zijn, maar dat de normen nog best wel nog minder zijn verschoven. Dus dat toch nog heel erg het partnerschap ideaal heerst. Dus ik zou benieuwd zijn of daar een verandering in gaat plaatsvinden. En dat is op het gebied van normen, maar ook bijvoorbeeld binnen van institutionele organisatie, woningmarkt, zeg maar, wordt dat ook, of je daar ook veranderingen gaat zien waarbij je ook meer gericht wordt op singles.
Mm-hmm.
Dus dat.
Veel te onderzoeken de komende tijd.
Ja. Zijn er conclusies uit je onderzoek getrokken waar je echt van bent geschrokken? Waren er uitschieters?
Ik denk met name dat je wel echt ziet dat dat singles zijn maakt dat er minder negatieve effecten zijn. Dat vond ik zelf wel een interessante bevinding. Dat omdat eigenlijk daar heel weinig aandacht voor is. Dus er wordt altijd het beeld voorgehouden dat dat vrij negatief is om single te zijn. Dus ik vond het wel verrassend dat we dat ook vonden, dat het wel ook positieve kanten heeft.
Het was heel prettig om te horen. Ik zag Emmerans van achter de techniek ook heel breed glimlachen. Toen dat werd gezegd.
Denk je dat dit soort onderzoeken van belang zijn ook voor de geruststelling van ons drieën en de rest van de single bevolking?
Ja, zeker. Maar en daarnaast denk ik ook dat het goed zou zijn voor niet-singles, zeg maar, om te weten dat het ook wenselijk kan zijn. Dus ik denk dat daar wel, dat wel mooi zou zijn om meer onderzoek te doen naar verschillende soorten van je leven inrichten.
Wat ook wel moeilijk is, want het is natuurlijk niet altijd een keuze. Je kan moeilijk tegen iemand met een relatie zeggen, nou, tijd voor jezelf. Of andersom, ga jij maar een vriendje zoeken.
Zeker. Nee, je weet nooit inderdaad of het een keuze is. Dat is natuurlijk ook bij mensen wel met een relatie. Weet je ook niet waarom ze nog bij elkaar zijn en of allebei even blij daarmee zijn. Dat is inderdaad ook het interessante dat je aan de ene kant ziet dat mensen zijn die single zijn omdat ze dat echt willen en ook dat wensen, en anderen die dat zijn door omstandigheden of niet willen.
En heb je tips vanuit je onderzoek voor jongvolwassenen? Of ze nou in een relatie zitten of niet, wat zou je mensen mee willen geven?
Ik denk in deze tijd dat het gewoon, ongeacht of je in een relatie zit, dat wel echt goed is om ook je eigen, op eigen benen te staan, zeg maar, je eigen ontwikkeling. Dus ook economisch en ook je eigen vriendenkring opbouwen. Dus echt jezelf weerbaar maken voor de toekomst.
Ja, dat is al moeilijk genoeg met alle omstandigheden waar wij mee dealen. Ja,
zeker.
Zijn wij gerustgesteld?
Ik ben ontzettend gerustgesteld.
Ik ook, moet ik zeggen. En het is ook belangrijk, denk ik, dat er aandacht komt voor dit soort dagelijkse praktijken in zo'n veranderende wereld.
Ja, zeker. Ja ik denk dat dit een groep is waar nog veel meer aandacht naar kan gaan.
Ja, ik ben benieuwd wat er allemaal nog op de rol staat wat onderzoeken betreft. Bedankt voor je komst. Wij zijn bijna op tijd.
Als iemand die haar laatste relatie op
een hele fijne dag allemaal. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren. Momo bedankt, Lonneke bedankt. En een hele fijne single zondag voor iedereen die alleen op de bank zit. Fijne dag.